Er is ook een chemische verklaring voor hoe het dan werkt en zo, maar dat kan ik nooit onthouden. Natuurlijk, ja, om welke reden men dat nou maar doet. Kijk, het ligt voor de hand om bloed te gebruiken voor allerlei occulte rituelen. Natuurlijk, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat je het ook gewoon scheikundig kunt verklaren in plaats van occult. In dit geval zeker. Maar inderdaad, er worden wel rituelen bij gemaakt. Maar het neemt niet weg dat bloed in het algemeen, dat wist ik niet eens, maar dat bloed in het algemeen gebruikt wordt als meststof. Gaat iemand slachthuis vragen wat ze met bloed doen. Daar maken ze inderdaad mest van. Dat wist ik ook nooit, maar goed, dat weet ik dus nu wel. Hè? Daar ze stoppen het ook in de worst, die dan niet meer te eten is, zeg maar goed, dat is weer wat anders. Goed, waar waren wij bij, even in Handelingen 2 waren we dus over die akker. Maar wat ik nou overgeslagen heb was vers 18 en daar ging het eigenlijk om. Handelingen 1. Want er staat over Judas, dan wel Juda, deze heeft verworven akker door het loon der ongerechtigheid. Akeldama, de akker des bloeds uit vers 19. Maar er staat tussenin, en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, uiteengebarsten betekent het gewoon hoor. Op is open en geborsten is gewoon gebarsten. Is uit elkaar gebarsten. En namelijk al zijn ingewanden zijn uitgestort, verstrooid. Dus. En daarom stond ik zo lang stil bij dat woord achterwaarts vallen. Uit Jesaja 28, want hier wordt gesproken over voorwaarts vallen. Maar ik hoop dat ik nou uitgelegd heb dat het hoe dan ook in beide gevallen betekent dat hij naar beneden viel. Ja, niet naar boven. Dus hij viel naar beneden, daar gaat het om. Maar het achterwaarts vallen uit Jesaja 28 duidt erop dat het volk terugviel naar waar het vandaan kwam. En als in Handelingen 1 staat, hij viel voorover, dan betekent dat inderdaad gewoon dat hij op een of andere wijze struikelde, maar in ieder geval letterlijk voorover viel. Maar toen ook naar beneden, kennelijk. En hij is daar beneden uit elkaar gespat. De betekenis is volkomen gelijk aan die van Jesaja 28, maar in Jesaja 28 gaat het over het Joodse volk. Het viel terug naar waar het vandaan kwam, naar beneden, nadat het eerst door de Heer was verhoogd of opgetrokken, en het viel naar beneden en spatte uiteen. Hetgeen onsmakelijke manier van zeggen is, maar zo mooi is het natuurlijk ook niet. Het volk is inderdaad verstrooid geworden. Waarna bovendien in vers 20 staat, want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest, en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Dacht je nou echt dat het nou over het huis van Judas ging? Antwoord, ja, natuurlijk, ook. Maar dat is het minste waaraan wij denken, uiteraard. Wat maakt ons nou uit wat er met het huis gebeurd is waar hij in gewoond had? Je vraagt je af of hij überhaupt een huis had, want hij had toch inderdaad 3 jaar lang met de Heer Jezus opgetrokken. Zo belangrijk is dat huis niet. Maar als je ziet dat dat huis het gewoon Palestina is, wat wij nou Palestina noemen, het beloofde land dus waarin het Joodse volk woonde, dan is het duidelijk. Want inderdaad, na de verstrooiing van Israël is het land ook eeuwenlang woest geweest tot in de 20e eeuw aan toe. Nu nog voor een deel natuurlijk, maar niet meer zoals het was. Maar het is 19 eeuwen lang eigenlijk een soort van woestijn geweest. Dat is precies wat er staat. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Sla dus op Palestina, het beloofde land. Israël is eruit, verstrooid immers. Zijn huis was leeg. En er was ook geschreven, nou, dit was trouwens Psalm 69 vers 26... Maar er is ook geschreven in Psalm 109 vers 8, een ander nemen zijn opzienersambt. En dacht hij nou echt dat in Psalm 109 de instructies gegeven worden? Wat denk erom, als er een van de 12 uitvalt, moet die vervangen worden? Dat vind je niet in Psalm 109, vers 8. Wat je daar vindt, is dat als Israël, dan wel het Joodse volk, Juda, als dat verstrooid wordt, als dat zijn plaats niet inneemt, als dat verworpen wordt, als het Lo-Ami wordt en Lo-Ruhama, dan zal die plaats worden ingenomen door een ander. En aangezien het de plaats was van een volk, wordt die plaats dus ingenomen door een ander volk. Welk volk? Antwoord, het volk met die belachelijke lippen. En dan zijn we alweer in Jesaja 28. Ja. Dus, wat vonden we in Jesaja 28? Dat andere volk, daar hebben we het nu ook over. We vonden daar dat het Israël, het volk zelf, zou vallen en verstrooid worden en verbroken worden. En we vinden in datzelfde hoofdstuk ook de steen terug. Nou, in Handelingen 2 of Handelingen 1 vonden we het ook allemaal. Was wel een beetje studie, maar niettemin, je vindt het daar gewoon terug. Waaruit wij, nou we toch bezig zijn natuurlijk, maar even moeten doorgaan. Waaruit wij moeten besluiten in Handelingen 1, dat er dan staat in vers 21. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelven met ons getuige worden van zijn opstanding. Dat wil zeggen, de open plaats van Judas, te midden van de 12, moet ingenomen worden door een ander. Als nou Judas een type is van het Joodse volk, moeten wij besluiten dat degene die hem gaat vervangen een type is van de gemeente. Waarna het niet meer verrassend is te merken dat er dan dus twee man worden voorgesteld ter vervanging van die ene. Namelijk Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus. Dus JBJ heette die, hè? Jozef Barsabas Justus. Jozef, de naam van de eerstgeborene. Barsabas. Ik weet niet zo gauw wat dat betekent. Is het zoon van de vader? Nee, hè? Dat is Barabbas. Weet ik uit mijn hoofd niet. Maar goed, laat me zitten. En Justus betekent natuurlijk net hetzelfde als Tzadik. Dat wil zeggen de rechtvaardige. De eerstgeborene, Jozef, de rechtvaardige. Dat is toch een type van de gemeente van eerstgeborenen die gerechtvaardigd is in Christus. En er wordt ook een andere genoemd, Matthias. Dat is de man die ze kiezen overigens. Maar dit heeft te maken met het bekende verschijnsel dat als de gemeente typologisch wordt voorgesteld, dat het dan dikwijls gebeurt door twee. Door de tweeling. Castor en Pollux, zeker. Of door die twee mannen in het wit, of door twee discipelen, enzovoorts. Want de gemeente is het volk waarin twee tot één gemaakt zijn, waarin deze beide één gemaakt zijn uit Efeze. Moet ik het maar even bij laten zo. Maar je ziet dat die hele lijn volstrekt klopt. En het aardige daarvan is, want daarom staat het in Handelingen 1. Het aardige daarvan is dat we dus weten dat van de aanvang van Handelingen af al sprake is van de roeping van de gemeente. En dat is van belang omdat er zoveel zijn die leren dat de gemeente eigenlijk pas aan de orde komt na Handelingen 28 vers 28. Of in ieder geval na Handelingen 9. Maar hier blijkt dat in Handelingen 1 al over de gemeente gesproken wordt. Zij het dan nog in een verborgen vorm. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat van Judas staat dat hij zou vallen, of dat hij viel en dat hij verbroken werd, enzovoorts. En dan blader ik even terug naar Matthäus. Eens even kijken. Want in Matthäus staat in staat het verhaal in hoofdstuk 27, ja. Daar staat dat Judas zijn centjes die hij verdiend had in de tempel wierp. Dat staat in vers 5. Er staat, en als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had. Aardig, hè? Hij wierp ze in de tempel, dat klopt precies. Want wat gebeurt er met wat Israël tot stand gebracht had? Het wordt gewijd aan de Heer, het komt in de tempel terecht. Want wat is de tempel, ook alweer? Geef maar een paar antwoorden, maakt niet uit, ik kom er wel weer uit, hoor. De hemel, goed, dan is het resultaat van het verraad van Israël in de hemel. Of is de tempel de gemeente? Goed, nou dat bedoel ik dus ook. Want dat is het resultaat. De gemeente heeft immers een positie in de hemel. En in zekere zin, de gemeente is immers de tempel. Dus het klopt precies. Wat door Judas of Juda tot stand gebracht is, dat komt in de tempel terecht. Er staat trouwens bij dat het geworpen wordt voor de pottenbakker, volgens Jeremia. Werd het geld geworpen voor de pottenbakker. En dat klopt precies, want wie is de pottenbakker? Dat is de Heer zelf. Ja, en heeft de pottenbakker geen macht om uit één en dezelfde klomp leem eerst een vat ter onere te maken en daarna ter ere? Dan zijn we weer terecht bij de gemeente. Nou zaten we in Romeinen 9. Zie je wel? Al die details van dat verraad van Judas, alles wat er iets mee te maken heeft, spreekt altijd weer over de verwerping van Juda en de verkiezing van de gemeente. En hier staat er dan ook, en de overpriester de zilveren penningen nemende zeiden, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is, en tezamen raad gehouden hebbende, want ze waren nog steeds onder de wet en gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, bij het vermakelijk af. Ze zeiden, dat geld kunnen we zo niet nemen, ze moeten een aparte bestemming voor vinden. En dus zeiden ze, hielden ze het samen raad, en ze kochten daarmee de akker des pottenbakkers, inderdaad, tot begrafenis voor de vreemdelingen. Maar u weet, wij zijn die vreemdelingen, maar we zijn nabijgebracht en we hebben deel gekregen aan de burgerschap Israëls. We hebben namelijk een begrafenis in Jeruzalem. Dus daar hebben we rust gevonden, in Akeldama. Nou, dan hebben we nog de uitspraak over de steen des aanstoots en de rots der ergernis, waarover men zou kunnen struikelen en waarop men zou vallen. Maar daarover hebben wij het na de koffie. Want over die steen is Petrus natuurlijk gestruikeld. Zo, dat hebt u nou dus, hè? Barsabbas betekent de zoon van de Sabbat. Ja, dat je daar zelf niet op komt, hè. De zoon van de Sabbat, en de zoon van de Sabbat is gewoon de eerste dag der week natuurlijk, hè. Van de dag daarna. Zoon van de Sabbat, zoon van de rust, zoon van de zeven. Zoon van de zeven, kun je ook vertalen. Dat is trouwens wel aardig, want we kennen ook de dochter van de zeven trouwens. Is nog moeilijker. Batseba. Aha, aha. Goed, maar dat Barsabbas, dat leidt dus inderdaad naar de gemeente, de zoon van de Sabbat, de zoon van de zeven en dus de achtste. Inderdaad. En de naam Matthias ook, want dat betekent geschenk van Jehovah. Via het Hebreeuws, uiteraard. Matja, of zoiets. Geschenk van Jehovah. Nou goed, dat hebben we dan weer aangevuld. Dan kunnen we weer terug naar Jesaja. Waar stond... Opdat zij heen gaan, vers 13 van Jesaja 28... en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Eigenlijk had ik natuurlijk eerst moeten verwijzen naar Jesaja 8. Want daar stond in vers 14 van Jesaja 8... Even wat opschrijven. Er stond in Jesaja 8 vers 14. Dan zal hij uw lieden tot heiligdom zijn. Of tot steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Dus hij zal of tot heiligdom zijn of tot steen des aanstoots, en dat in dezelfde tijd. Voor de ene is zij het heiligdom, voor de andere steen des aanstoots, een rotssteen de struikeling. En dat voor beide huizen van Israël tot strik en tot een net. Voor de inwoners van Jeruzalem. En dat zijn bijna dezelfde woorden, Jesaja 28. Want dan zou men verstrikt en gevangen worden. In een net, uiteraard. En dan lezen we verder in Jesaja 8, want er staat in vers 15... En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden... en zullen verstrikt en gevangen worden. Dus precies hetzelfde dus als in Jesaja 28, vers 13. Het wordt hier herhaald, maar dat heb je in Jesaja toch veel. Herhalingen. Alleen in Jesaja 8 staat dat het gaat om een steen des aanstoots waarover zij struikelen. In Jesaja 28 vers 13 staat gewoon opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen, verbreken en verstrikt en gevangen worden. En het blijkt in Jesaja 28 vers 13 dat men daar valt niet zozeer over een steen des aanstoots, want daar is nog heel niet over gesproken, maar ze struikelen daar over de wet. Over de werkelijke inhoud van de wet. Men past de wet verkeerd toe en dus struikelt men erover. Men ziet in de wet niet de Christus en dus struikelt men erover. Zelfs over de Christus. En daarmee komen we als vanzelf terecht bij Jesaja 28 vers 16 eigenlijk. Maar ook bij al die andere teksten die spreken over de steen des aanstoots en de rots der struikeling. Of gewoon bij de psalm, maar ik meen dat we die al hebben aangehaald ooit. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel de psalm van... De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden. Want over het hoofd des hoeks hebben we het gehad, dacht ik, naar aanleiding van de piramide. Dat hebben we aangehaald. Psalm 118 is dat, hè, ja. Want over die steen gaat het. Het is die steen des aanstoots en rotsteen des struikeling. Dat was, ja, die hebben we aangehaald, hè? Toch? Nou goed, Psalm 118 dan, waar staat... Waarin, laat ik het al heel kort doen... Waarin de versen 16 tot en met 21 minstens, nee eigenlijk nog veel verder terug al, gesproken wordt over de opstanding van Christus, maar in ieder geval nog in vers 21, laat ik die dan meelezen, want daar staat, ik zal u loven, zegt niet Israël, ook niet de psalmist, maar de Heer, laten we niet dezelfde fout maken, dus niet Israël, niet de psalmist, maar de Heer zegt daar... Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Dat wil gewoon zeggen dat de spreker hier, dat is de Heer Jezus... en hij spreekt tot zijn Vader in de hemel die hem uit de dood heeft opgewekt. Gij zijt mij tot heil geweest. En dan gaat het verder met de steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. De bouwlieden, dat zijn de Israëlieten. Dat wordt later in het Nieuwe Testament aangehaald door de Heer Jezus met name zelf. Dat zijn namelijk in ieder geval de schriftgeleerden. En met name die der Farizeeën. Want als de Heer het zegt, dan staat erbij dat zij wisten dat hij over hen sprak. Dus de steen die de bouwlieden, eigenlijk de zonen, want bouwers zijn zonen in het Hebreeuws. De steen die de bouwlieden, de eigenlijke erfgenamen, de zonen, de bouwlieden in dit geval, verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Staat hier. Maar we weten over diezelfde steen dat ze die steen niet alleen verworpen hebben, maar dat men over die steen daadwerkelijk gestruikeld is. En we vinden uitspraken daarover aangehaald. Bijvoorbeeld in Matteüs 21, dat zou ik nou toch minstens eens moeten noemen. Dat is Matteüs 21. Waar we de gelijkenis vinden van de boze wijngaardeniers. Die zeggen, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Dat is in vers 38. Waarbij de wijngaard een beeld is in ieder geval van het koninkrijk Gods, want dat staat in vers 43. En dus is de wijngaard een beeld van alle beloften die aan Israël en aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gedaan zijn. Want langzamerhand weet u waarschijnlijk dat de wijnstok of de wijngaard in verband gebracht moet worden met Abraham. De derde vrucht wordt in verband gebracht met de derde bedeling. Abraham en de belofte aan Abraham. Maar het zijn deze landlieden, dat zijn de opvolgers van Abraham, Isaac en Jacob. Degene die claimen het zaad van Abraham te zijn, maar het in werkelijkheid niet zijn, omdat ze niet geloven zoals Abraham. Het zijn dus de leidslieden van Israël die wijngaard wel hebben en die wel werken met het woord en met de beloften, maar die er alles aan doen te voorkomen dat die beloften vervuld worden. En als dus de wijngaard vrucht begint te dragen, dan weigert men om die vruchten te geven aan de rechtmatige eigenaar van de wijngaard, want dat is Jehovah zelf. En als dan ten lange leste Jehovah zelf verschijnt, oftewel de verschijnde zoon, dan zegt men, deze is de erfgenaam, dat hebben ze goed gezien. Vers 38, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En dat is ook precies wat er gebeurd is, want toen kwam de Heer om zijn erfenis om ontvangst te nemen en toen doodde men hem opdat men zelf de erfenis zou houden. En de leidslieden van Israël wilden Israël voor zichzelf houden en zo is het nog. Er is geen plaats voor een ander, er is geen plaats voor de Messias. Dus zij namen hem, wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En toen was de vraag, wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij aan deze landlieden doen? En zij, maar dat zijn die landlieden, zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen. Er staat eigenlijk, hij zal de kwade doen verloren gaan. Want dat woord staat er, apolumi. Een dood aandoen, dat is een hele vreemde vertaling van apolumi. Namelijk, verloren gaan. Maar hij zal de kwade op een kwade manier doen verloren gaan. Dat staat er eigenlijk. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En dat is natuurlijk volkomen juist geantwoord. Want de wijngaard zou gegeven worden aan lieden van belachelijke lippen. Aan een volk dat geen volk is. Lees me verder. De Heer zegt dan ook tot hen, heb gij nooit gelezen in de schriften, want de Heer gaat heel snel van de ene schriftplaats naar de andere, zodat ik niet de enige ben die dat doet. Hè? Het is andersom natuurlijk, wij doen het ook. Zoals hij doet. Hij is niet de enige die dat doet. Dus ze zeiden tot hem, hij zal de kwade dood aan doen. Inderdaad, toen zei de Heer, heb gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, de landlieden worden nu ineens bouwlieden, maar het akkerbouw of de woningbouw, dat wordt wel meer door elkaar gehaald in de Bijbel, zoals bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Eerst waren ze landlieden, Paulus en Apollos, die planten en nat hielden. Later zijn ze de fundamentleggers, hetzelfde hoofdstuk, praten ze verder. En hier vind je hetzelfde, eerst de wijngaard en dan wordt het ineens bouwwerk. Dan staat er de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot hoofd des hoeks. En u weet, dat hebben we alles vergeleken met de piramide. Die laatste steen die er nog op moet. Hè. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. We hebben dat zojuist gelezen op Psalm 118, deze woorden. Het is van de Heer geschied en het is een wonder. Het is wonderlijk, dat betekent eigenlijk dat het verborgen is hoor, als het wonderlijk is. Het wonderlijke is dat wat men niet weet. En dan staat er, vers 43, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods, dat is de wijngaard dus, dan wel de steen, maar laten we zeggen de wijngaard, daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, want u zijn dan de landlieden, en aan een volk gegeven, dat zijn andere landlieden, dat zijn vruchten voortbrengt. Het zij u dan bekend, broeders, het zij u dan bekend, zei Paulus in Rome, in Handelingen 28, dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Het is precies hetzelfde. Tot zover over de gemeente, dan gaat het weer terug over Israël. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Die zal dus te pletter vallen op die steen. En wie viel erop? Judas. Hè? Judas, dus inderdaad. Judas. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen, want de steen kan ook op iemand vallen. Het maakt in de praktijk geen verschil voor het slachtoffer, uiteraard. Of je er nou opvalt, of dat de steen op jou valt, dat maakt niet zoveel uit. In beide gevallen word je verpletterd. Want het resultaat komt tot stand door het snelheidsverschil, zal ik maar zeggen. Het klapt op elkaar en daarom verdraagt het elkaar niet. En men wordt verpletterd. De steen uiteraard niet. Wel degene die erop valt. Want het één is een verwijzing naar Judas die op de steen valt. En het andere is de verwijzing naar Daniël 2. Want daar is een steen die wordt zonder handen afgehouden en die valt naar beneden, verplettert het hele beeld. In de eerste plaats de tien tenen van ijzer vermengd met modderig leem. En het modderige leem is nog altijd een beeld van het Joodse volk. In de eindtijd. Maar daar valt de steen op. Dus niet alleen Israël wordt door de steen verpletterd, maar alle rijken, alle menselijke heerschappij. Maar beide dingen zijn dus waar. En dus is de steen des aanstroots, een rots de struikeling, oftewel, men valt erop. Of over, maar op en over is eigenlijk hetzelfde, hè? In het Nederlands zelfs. En weet je wat nou zo aardig is? Dat ik had nog even doorgewild natuurlijk naar 1 Petrus... Want daar wordt ook gesproken over die steen tot wie wij gekomen zijn. Maar wij vallen er niet op de pletter. Wij worden als levende stenen gebracht bij die ene steen. En we worden samengebouwd tot één bouwwerk. Want wij zijn een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wij vallen niet terug. Die ons getrokken heeft, weet je wel, omhoog. En wij vallen niet weer terug naar beneden. De gemeente niet. Het oorspronkelijke natuurlijke Israël wel. Want wat onder het oude verbond omhoog getrokken wordt, dat valt vanzelf weer terug. Maar wat onder het nieuwe verbond getrokken wordt omhoog, dat kan nooit meer terugvallen. Dat is ook het verschil tussen de hoge priester van het oude verbond en van het nieuwe verbond. De hoge priester van het oude verbond,
sterft.
Hij wordt door de dood verhinderd te blijven. De priester van het nieuwe verbond leeft in de eeuwigheid. Je ziet, het is hetzelfde verschijnsel. Maar ik had naar 1 Petrus 1 gewild, zei ik. Want ik heb natuurlijk net de deur opengezet terug naar Jesaja 28. Dus ik ga toch maar naar Jesaja 28. Want ik had het over de steen die waarop men niet alleen verpletterd wordt, maar ook door wie men verpletterd wordt. De steen kan ook op iemand vallen. En toen zei ik, dat slaat op Daniël 2. Omdat daar de steen valt op het ijzer vermengd met modderig leem en dus inderdaad op Israël. Want het modderig leem is Israël, maar vermengd met ijzer, want ijzer is het heidense, de heidense wereldmacht van die dagen, waarmee het Joodse volk, als natie, een verbond heeft. Vandaar ijzer vermengd met modderig leem. En daarmee ben ik terug in Jesaja 28, en ik denk dat ik nou die lijn toch maar volg. Petrus heb ik wel eens meer aangehaald, dus dat laat ik nou maar zitten. Dus dan ga ik naar Jesaja 28. Moet ik het wel opzoeken natuurlijk. Want daar lezen wij vers 14. Daarom hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, gij landlieden of gij bouwlieden, gij heersers over dit volk, dat er Jeruzalem is. En de verwijzing naar Jeruzalem is de verwijzing naar Salem, oftewel naar vrede. Maar er komt niks van terecht van die vrede. Want ze zijn wel te Jeruzalem, maar ze zullen eruit vallen. Want wat staat er? Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. Oftewel, met de hel, dat is de dood, hebben wij een voorzichtig verdrag, oftewel een verbond, gemaakt. Wel, wanneer de overvloeiende geest doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, zeggen zij. Want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Maar dan staat er in vers 18, uw verbond met de dood zal teniet worden en uw voorzichtig verdrag zal met de hel niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geest doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. En gij zult vallen, en men zal u wegnemen, en bovendien zal het bed tekort zijn, wat ook heel erg schijnt te zijn. Maar, hè, daar staat erachter, ik vind het een beetje komisch dat het er zo bij staat, maar het schijnt dat ik een wat bijzonder gevoel voor humor heb, met name voor het, dat in de Bijbel. Nou, laat maar zitten. Maar wat we hier dus vinden, in vers 14, de verwijzing naar de heersers van dit volk, en ik zei al bouwlieden of landlieden, dat waren de termen die gebruikt werden in verband met de steen, waarop men zou vallen. Dus dat hoort volledig in het verband van dit schriftgedeelte thuis. En dan wordt gesproken in vers 15 over, we hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. En dat is precies het geval. Wel, dat betekent dat men in de dagen van Jesaja een bondgenootschap was aangegaan met heidense mogendheden. Welke dat nou precies was, doet er eigenlijk niks toe, want men deed het altijd. Dus welke het precies was, doet er nou niet toe. We hebben dat in de tijd trouwens tamelijk uitgebreid aangehaald bij de inleiding tot Jesaja, dus dat moet wel voldoende wezen. Maar in ieder geval, men vertrouwt op een overeenkomst met heidense volkeren. Met name een overeenkomst met Egypte hier trouwens. Maar men had bij gelegenheid ook overeenkomsten met de Filistijnen en met zelfs met het Tienstammenrijk en dat soort dingen meer. Lees u maar even boven hoofdstuk 30, profetie tegen het vertrouwen op Egypte. Maar de gedachte is dat men een verbond heeft gewoon met een heidens volk, daar gaat het maar om. Wel nu, in Daniël 2 vinden we ijzer vermengd met modderig leem. Dat betekent dat er dus een verbond, een overeenkomst bestaat, een vermenging, hè, bestaat tussen de heidense wereldmacht en de ongelovige Joodse staat. En dan staat er bovendien bij in Daniël 2 dat ijzer en leem zich niet vermengen. Het is wel vermengd, maar het kan niet vermengd worden. Het houdt namelijk niet. Dat is ook duidelijk, want het zijn twee totaal verschillende stoffen die je niet met elkaar kunt binden. Ze zullen elkaar slechts verzwakken. Het ijzer en het zand, of het ijzer en het leem. En daar staat er ook dat ijzer en leem zich niet vermengt. Want zo is het ook, want als het letterlijk beschreven wordt, niet in Daniël 2, maar in Daniël 9, dan heet het dat zij een verbond hebben voor de duur van 7 jaar. Maar dat het maar net duurt tot de helft. En dan begint het gegooi in de glazen. Mocht 3,5 keer gooien. Toch? Dat kent u toch, hè? Of niet? De laatste vers van Daniël 9. En hij zal met de velen, ik citeer expres uit mijn hoofd, omdat de vertaling toch wat beroerd is uitgevallen, wat onduidelijk is uitgevallen. Hij zal, de vorst die komen zal namelijk, de heidense vorst, hij zal met de velen, dat is dus de Joodse staat, de velen, een verbond bekrachtigen. En dat is wat je met een verbond altijd doet. Je maakt het, je stelt het op, je schrijft het uit en dan moet er een handtekening onder. Een paar hoofdstukken eerder staat ook dat dat de betekenis is. Daar wordt ook een verbond versterkt en bekrachtigd door de koning en wet van Mede en Perzen. En er staat ook bij hoe dat gebeurt door zijn handtekening te zetten namens. Staat er allemaal bij. En in Daniël 9 staat alleen maar hij zal met de velen een verbond sterk maken. Dat betekent precies hetzelfde. Het wordt pas sterk als er een handtekening onder staat. Het verbond wordt dus gewoon gesloten. Voor 1 week, dat wil zeggen 1 week van jaren. Maar er staat in de helft van die week, dus in, na 3,5 jaar, en met nog 3,5 jaar te gaan, zou dat verbond verbroken worden. Dat wil zeggen, dat was een leuk verbond, maar je had er niks aan. En in het Nieuwe Testament staat daarover, want wanneer de velen, zij namelijk, wanneer zij zullen zeggen, maar dat zijn de velen, vrede en geen gevaar, omdat zij een voorzichtig verdrag hebben gemaakt met de dood. Toch? Wanneer ze dus zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Haastig, omdat het 3,5 jaar eerder komt dan ze voor mogelijk hadden gehouden. Klopt precies. En dat was 1 Thessalonicense 5. Wanneer ze zeggen vrede, zij zeggen vrede en zonder gevaar, zal haastig verderf hen overkomen. U ziet dus dat dit verbond met de dood, oftewel dit verdrag met de hel, oftewel deze overeenkomst met de leugen, allemaal uit vers 15 van Jesaja 28, dat weliswaar slaat op een gebeurtenis uit het verleden van Israël, uit de dagen van Jesaja, maar het verwijst natuurlijk naar iets wat nu zelfs nog toekomst is. En u ziet, de volgorde van de dingen is hier dus volkomen juist. We hebben eerst gesproken over gebod op gebod, regel op regel, dat is gewoon het oude verbond, maar ze wilden niet luisteren. Dus het hart werd al vet en de ogen gingen dicht en de oren ook. Daarna zou een tijd komen van dat lieden van belachelijke lippen tot dit volk zouden spreken. En dus de tijd waarin de wijngaard van de landlieden zou worden weggenomen. En aan een ander volk van belachelijke lippen zou worden gegeven. Maar in diezelfde tijd zou Israël blijven leven, zou Juda blijven leven onder hetzelfde gebod. Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Waar loopt het dan op uit? Wel, in de toekomst loopt dat uit op een verbond met de dood en een verdrag met de hel enzovoorts. En dat zijn de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël. Dus volkomen de volgorde waarin de dingen ook zouden gebeuren. En u ziet dat deze woorden dus een veel verdere strekking hebben dan alleen maar de geschiedenis in de dagen van Jesaja. Maar goed, er staat dan, omdat gij lieden zegt, en dus ook denkt, want dat is eigenlijk hetzelfde, omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. Ze hebben namelijk een verbond gemaakt met de dood. Dat lijkt vreemd, want dat doe je toch niet, je maakt toch een verbond met leven, niet met dood. Maar het is wel zo, het heet een verbond met de dood en terecht. Het is bekend, maar dat is een oud verhaal, maar het is me altijd bijgebleven. Het is bekend dat in de tijd, in de dagen van Nasser, van Egypte, hè, dat in die dagen Nasser geld nodig had om die Aswandam te bouwen in de Nijl. En die was hard nodig ten behoeve van de eigenlijk de hele economie van Egypte, voor zover er economie was dan. Hè? Maar goed, dat doet er niet toe. Maar het was hard nodig om de vruchtbaarheid van het land en dus de opbrengst van het land te verhogen. Men moest die dam hebben in de Nijl. Dat ding is er inmiddels trouwens, maar nou zit er sowieso geen water meer in de Nijl. Als er helemaal geen water in zit, heb je aan een dam ook niks, hè? Dat weet je toch. Hè? Nou, dat is nu zo ongeveer. Maar laat maar zitten. Maar Nasser, in zijn dagen was het nog anders. Je zegt, ik moet geld hebben voor de Nijl. Dat geld kon je nergens krijgen. En wat deed hij dus? Hij zei, dan gaan we naar de duivel zelf. En wat deed hij? Hij belde naar Moskou. En toen zei, ik weet niet wie er zat, ik geloof de Khrushchev er toen nog zat. Die had net zijn schoenen weer aangetrokken. En die... Nou, laten we zitten. Maar die zei, dat is goed en ik stuur een paar mannetjes mee. En zo is het ook gegaan. Ze hebben geld gebracht naar Egypte. En ze hebben daar die dam gebouwd. Want Rusland dacht, dat is mooi. Dan hebben we daar meteen vaste voet aan de grond. Dus daarom deed hij zijn schoen weer aan natuurlijk. Hebben we vaste voet aan de grond in... Of voet aan vaste grond, zoiets, weet je. In Egypte. Dat viel tegen, want toen de dam klaar was... hebben ze meteen alle Russen er weer uitgezet. Handige jongen. Maar het punt is dat de man werkelijk gezegd schijnt te hebben... dan ga ik bij de duivel zelf de biecht. Of dan nemen we de duivel zelf. Dan gaan we het daar halen. Als we het van onze vrienden niet kunnen krijgen... dan halen we het toch gewoon bij onze vijand... en zorgen we dat we andere vrienden krijgen. En zo is het ook gegaan. En Rusland wordt nog steeds beschouwd als de tegenstander... opponent van Egypte, maar intussen hebben ze wel daar even die dam neergezet. Die nou toch niks uitmaakt, dus dat is het leuke ervan natuurlijk. Maar ik bedoel het alleen met de illustratie. Want dat betekent precies dat Israël iets dergelijks kan en ook zal doen. Namelijk een verbond sluiten met de ergste vijand die het heeft. Gewoon met de grootste tegenstander die er op dat moment is. En dat is niet Egypte zoals in de dagen van Jesaja... Maar dat is die Arabische wereld daar. De koning van Babel. Ja, voor mijn part Arafat, daar komt het ongeveer op neer. Dat moet je het heel vlug zeggen. Want het verhaal is natuurlijk dat zij een verbond sluiten met de koning van Babel. De hoorn uit Daniel. De vorst die komen zal uit Daniel 9. En ik persoonlijk heb er niet de minste twijfel over dat dat een Palestijn is. En als hij de koning is van Babel en van de Arabische wereld... is hij dus de hoogste Palestijn die je denken kunt, de man met de meeste macht. En als je dus Arafat zegt, dan ben je dan niet zo ver uit de buurt. Behalve dan dat als ik Arafat zie, dan heb ik niet de neiging om aan Goliath te denken... terwijl je daar wel aan zou moeten denken. De man is gewoon veel te klein. Die is bij een gebrek aan gewicht omhoog gevallen, denk ik wel eens. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Nou ja... Toe maar. Maar Goliath is inderdaad een beeld van die Filistijn, de grootste, de hoogste Filistijn die je denken kunt. En die zal komen om te strijden tegen God en zijn gezalfde. Die gezalfde was ooit David. Toch? Zeker. Hij was nog niet koning, was de gezalfde. Leuk, hè? Ja. Hij was ooit David, maar hij zal zich keren in de toekomst tegen Christus, waar er nog bij komt dat de afkomst van Goliath een hoogst twijfelachtige was, omdat hij beschouwd werd als een Enakiet en daarom als een die oorspronkelijk op een of andere wijze verwekt was, niet door een man, maar door een zogenaamde zoon gods, oftewel een geestelijk wezen en ongetwijfeld een die behoort tot het rijk der duisternis, zodat de verbinding tussen Goliath en die vorst die in de toekomst komen zal toch wel erg duidelijk is. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Er komt dan ook een zondvloed, maar dan op een andere manier. Mag vanavond maar zitten. Ja. Dus dit verdrag uit Jesaja 28 vers 15 is gewoon dat verbond wat in Daniel 9 vers, 27 genoemd wordt. Een verbond met de dood. Het zal duidelijk zijn dat de dood van Israël dreigt van de kant van de heidenen, met name vanuit de Arabische wereld. Nog dat als er staat in Ezechiël 37, zomaar even terzijde, hè, Ezechiël 37 staat dat de Heer tot Israël zegt, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Waar komen ze dan vandaan? Wel, vanuit de heidense volkeren. Dus dat is hun dood kennelijk en hun graf, waaruit ze opgewekt worden. Het volk als volk. Ik bedoel niet de individuele Joden, want er is geen sprake van opstanding in die zin. Maar wel een sprake van opstanding van de Joodse natie. Ze worden uit hun graven, namelijk vanuit de heidenen, verzameld. En als hier staat, ze hebben een verbond met de dood gemaakt, hebben ze dus een verbond met de heidenen gemaakt. Uiteraard. Hè? Ja, toch? We hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel, maar dat is de dood. Het dodenrijk, dat is precies hetzelfde, die betekenis. Hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Een verdrag is natuurlijk een verbond. En voorzichtig, dat woord moet u in de Statenvertaling eigenlijk maar nemen zoals het er staat. Dat wil zeggen, voorzichtig betekent dan dat men vooruit ziet. Voorzichtig, dat is een woord dat oorspronkelijke betekenis heeft, dat men rekening houdt met de toekomst. Regeren is vooruitzien. Voorzichtig betekent dat men vooruitgezien heeft. Men is bang voor de toekomst en sluit dus een verbond. Men zoekt steun. Bovendien, voorzichtig kun je ook vertalen met een voorzienig. Dat is volstrekt hetzelfde. En het leuke van dat woord, ook in het Nederlands, is dat het dezelfde betekenis heeft als de Hebreeuwse uitdrukking. Namelijk, men ziet niet alleen vooruit, maar men voorziet ook. Namelijk, men zorgt dat er voldoende aanwezig is om de toekomst door te kunnen komen. Dat is voorzien. Dat is voorraden inslaan. Letterlijk. Voorzien is dat je een voorraad krijgt. Let op, voorraad. Dat is weer precies hetzelfde. Men heeft raad gemaakt, beraadslaagd in verband met dat wat later zou komen. Voorraad wil dus ook zeggen dat men voorzien is. Je kunt het in het Nederlands niet eens uitleggen. De woorden zijn namelijk duidelijk genoeg. Je moet er alleen even bij stilstaan. Dus men denkt, we krijgen onweer, dus we nemen de paraplu. Oftewel, we krijgen oorlog en dat soort dingen. Laten we met de vijand een overeenkomst sluiten. Waar heb ik dat mee gehoord? Nee? Hebben ze nog nooit wat geleerd, hè? Hoe heette die man ook weer die in Engeland? Nou ja, laat me zitten. Chamberlain, dat was hem, ja. Ik dacht dat, was een filmster. Maar de geschiedenis herhaalt zich, ja. En zal zich herhalen. Er staat dus, dat ze zeggen, wij hebben een verbond gemaakt. En dan zeggen ze dus, wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken zal. En het overvloeiend, dat veronderstelt wateren. Maar in de overdrachtelijke zin, volkeren namelijk. Wanneer namelijk die volkeren zullen komen om Palestina onder de voet te lopen. Dan zal hij, dan zal die geest tot ons niet komen. En, wel, ik weet het nooit 100% zeker. Maar als u het mij zou vragen, zou ik zeggen, die overvloeiende geest is denkelijk Rusland. Want voor zover ik weet en kan halen uit de profetieën van Ezechiël 38 en de 39 eigenlijk. En de profetieën van Joël, dan moet ik besluiten dat de uiteindelijke ondergang van de ongelovige Joodse staat gebeurt doordat de Russische legers, met name de Russische tanks, het land platwalsen. Dat is ongeveer de uitdrukking uit Joel 2. Het zijn de Russen die dat doen aan het eind van de 70ste week. En ik denk dat de Joodse staat een verbond sluit met de Arabische wereld en zelfs met de Palestijnen, omdat ze allemaal bang zijn voor de Russen. Ja, dat had u niet gedacht misschien, maar dat, ik wel, dus ja. Dat denk ik, ja. Het leidt geen enkele twijfel dat het niet goed gaat, niet met Palestina, maar ook niet met de Russen. Dat is wat ik bedoel. Want als Russen vriendelijk beginnen te worden, officieel bedoel ik, hè, als volk, ik heb niks tegen een individuele Rus. Ze zeggen beter een Rus. Beter een raket in de tuin dan een Rus in de keuken. Nou, ik heb liever die ene Rus in de keuken. Als het daarbij blijft, heb ik er geen problemen mee. Nee, ik heb niks tegen een Rus, maar ik heb wel wat tegen de Russen. Ja. In de normale betekenis van het woord. Want je hebt ook de andere betekenis in de slang, dan is het een Rus. Dan weet je wat een Rus is, hè? Of niet? Dat is eens meer is. Een agent namelijk, een diender, dat is een Rus. Wist je dat niet? De Russen, ja. Amsterdam, geloof ik, hè? Ja. Nee, het is gewoon Rus. Ik weet niet waar het vandaan komt, waar de uitdrukking vandaan komt. Rus. Hè? Ja, smeris. Ik weet niet waar die woorden vandaan komen. Maar een Rus, dat is het woord. In Den Haag heet het dan de Prinsen Marij. Die hebben daar een mooie naam voor. De Prinsen Marij. Maar goed, laat maar zitten. De Haag hebben ze trouwens toch veel mooiere uitdrukking. Maar dat heeft er niet mee te maken. Maar voor die ene Rus ben ik niet bang. Maar het punt is, het gaat met de Russen niet goed. Als de Russen vriendelijk worden, dan zit het helemaal fout, hè? Als de vorst de... Ik dank u vriendelijk. Ik wist dat het ongeveer zo stond, hè? Het staat in het goede boek, maar niet in de Bijbel, geloof ik. Maar in een ander goed boek. Als de vorst de passie preekt... Boer, pas op je kippen. En zo is het met de Russen ook. Als die vriendelijk beginnen te doen, betekent het dat ze zwak zijn en dat het niet goed gaat met ze. Want dan hebben ze vrienden nodig in het buitenland. Zo zit het dus politiek. Je moet het tegenwoordig aan politici uitleggen, schijnt het. Maar, want die begrijpen dat niet meer. Dat is ook niet meer wat het geweest is. Maar zo zit dat gewoon. Als ze sterk waren, als het goed ging, dan zouden ze wel een grote mond opzetten. Zo is het altijd geweest. Maar het is nu andersom. Dat betekent dat het niet goed gaat. En dat ze nu de bakens moeten verzetten. Maar dat betekent dat als het niet werkt. En het werkt heus niet. Want het Westen geeft heus niks cadeau weg. Nou ja, wat roomboter. Omdat we er toch plenty van hebben. Dus dat maakt niks uit. Maar in ieder geval. Maar wij geven niks weg. En dus als wij niks weggeven. Het gaat bij hun slecht. Moeten ze bij ons komen halen. Daar komt het ongeveer op neer. Dat zullen ze ook ongetwijfeld doen. En het eerste wat ze nodig hebben. Zijn de rijkdommen der aarde. Dat is niet de roomboter. Maar dat is. Zal ik het eens zeggen? Olie. Dank u. Iemand anders zegt het even voor me. Natuurlijk. En goud. En diamant. En waar halen ze dat? Zuid-Afrika, mensen, daar halen ze dat. Want daar, dat is ongeveer de enige plek waar het ligt. Dat is het hele punt. Vandaar de actie. Vandaar dat ik verwacht actie van de Russen tegen het Midden-Oosten, tegen de Arabische wereld. Maar echt, dat komt pas tot een hoogtepunt in de 70ste week van Daniël, uiteraard. Ik verwacht het niet voor vandaag dus. Maar dat zit eraan te komen. En aan de andere kant actie tegen Zuid-Afrika. Maar dat is al natuurlijk al jaren bezig. Daar kun je op je kooi trouwens op je vingers natellen. Want je kon op de kaart aantekenen welke landen nou alweer onder Russische invloed stonden. Dat gaat steeds verder naar het zuiden. Het enige wat we nou nog over hebben is Zuid-Afrika. Dat is gewoon de laatste. Het laatste Afrikaanse land en het rijkste Afrikaanse land uiteraard ook nog. Dus er zit er dik in dat men ook probeert dat te pakken te krijgen, om meer dan één reden natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar uiteindelijk speelt het straks om het Midden-Oosten. En door die druk van die Russen, van de koning uit het noorden, zal Israël gedwongen worden, min of meer, politiek gezien althans, om steun te zoeken bij andere vijand of andere tegenstander van de Russen, namelijk de Arabische wereld. En ze hebben dan ineens een gemeenschappelijke vijand. En dat is nog altijd de beste manier gebleken in het verleden om volkeren bij elkaar te krijgen. Ja, moet ik een voorbeeld geven? In de oorlog waren het de gereformeerden en de communisten die het verzet pleegde hier, in broederlijke samenwerking. Als gezworen mannen, broeders, kameraden. Of andersom, dat weet ik niet precies meer. Maar zoiets. Waarom? Omdat ze een en dezelfde vijand hadden, namelijk Duitsland. En toen waren er zelfs mensen die dachten, nou, als die Duitsers nou kwijt zijn, dan houden we een mooi verenigd volk over, een verenigd volk en vaderland, en dat soort dingen meer. Maar dat bleek een misverstand te zijn, want toen er geen gemeenschappelijke vijand meer was, toen verklaarden we elkaar weer tot vijand. Ik heb het niet over terecht of ten onrechte. Dat doet er helemaal niks toe. Het gaat er gewoon om dat dat nou eenmaal zo gebeurt. Ik heb er niet de minste kritiek op, overigens. Maar zo gebeurt het nou eenmaal. En dat is in het Midden-Oosten ook. Nu staan die machten vijandig tegenover elkaar. Zelfs de Arabische landen staan eigenlijk vijandig tegenover elkaar. In ieder geval is de hele Arabische wereld verdeeld. Hoewel al tientallen jaren gewerkt wordt aan een eenheid van de Arabische wereld. Het groot ideaal van Nasser in de tijd trouwens. Maar het is tot nog toe niet gelukt. De enige manier om het wel voor elkaar te krijgen is ongetwijfeld dat men een gemeenschappelijke vijand vindt. Het is geprobeerd in de tijd in het Midden-Oosten door Palestina tot gemeenschappelijke vijand van de Arabische wereld te verklaren. Dat heeft niet voldoende uitgewerkt, want die Arabieren hebben elkaar dus toch niet helemaal kunnen vinden. Want de druk van Palestina was niet zo groot als men doet voorkomen, als men voorgeeft. Want Israël, het Joodse volk, was er alleen maar op uit om daar in Palestina in vrede te kunnen leven. Daar was geen sprake van imperialisme of uitbreidingsdrang of wat dan ook. Als dat er wel geweest was, dan zouden die Arabische volkeren veel meer de hand ineengeslagen hebben natuurlijk. Want er was een actieve vijand. Dat was het niet en dat blijkt ook uit de verdeling die er nog steeds is in de Arabische wereld. Gelijk Hilterman wel. Nou, dan gaan we. Meester Hilterman, directeur van de wereldbestreken toestand bij de Haagse Post. Dat weet u toch, hè? Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, in de toekomst krijgt men wel zo'n machtige vijand uit het noorden. Je kunt het op die kaart zo lekker even zien. Daarboven, alles wat boven die kaart zit, dat is dan. Dat is dan vijand. Dat drukt als het ware daarop. En het trekt op naar het Midden-Oosten. En ik denk dat die Arabische wereld heel blij is met de steun van de Joodse staat. Waarvan overigens beweerd wordt dat ze zelfs beschikken over atoomwapens enzovoorts. Wat ik hoogst waarschijnlijk vind. Want ze hebben hele goede vrienden, Palestina. Israël, de Joodse staat, heeft hele goede vrienden. Mag niet raden waar, want het ligt zo voor de hand. Zuid-Afrika dus, ja, inderdaad, Zuid-Afrika. Dat rijke land waar zoveel Joden wonen. Want die hebben uranium plenty. Ja, waar je goud vindt van uranium. Dus dat is bijproduct zelfs. Krijg je er gratis bij. Heel leuk. Dus dat zit waarschijnlijk wel goed. Maar goed, daar zal ik ook verder niet over hebben. Want het gaat om het principe dus dat die Arabische wereld een verbond sluit met de Joodse staat. Want ze kunnen elke man gebruiken, elke kracht gebruiken om zich te keren tegen de Russen. Tegen de overvloeiende geestel. En dat is inderdaad die overvloeiende geestel uit Joel 2. De term staat daar geloof ik niet, maar de beschrijving is volledig van toepassing. Russen namelijk die vanuit de Middellandse Zee in Palestina landen, die gewoon door de. Je kunt het allemaal precies zien op die kaart, dat is mooi hè. Die gewoon hier vandaan komen uit het Zwarte Meer daar hè. En die daar door de Bosporus komen. En naar de Middellandse Zee, dat doen ze al lang, die doorgang die hebben ze daar. En de eenvoudigste manier voor hen om in Palestina te komen is ook over zee. Kun je het daar eens zien? Want anders zouden ze hier over al die bergruggen moeten komen. Dat zouden ze wel willen, maar ze hebben daar al zoveel problemen. Kun je het zo zien? Want daar ligt bijvoorbeeld Armenië enzovoort. Nou, je weet hoe beroerd het daar allemaal is in die landen, in die streken daar. Er is veel te bergachtig, daar kom je zomaar niet door. Het makkelijkste is gewoon om met een bootje te varen over de zee. En dat doen ze wel, want die hebben ze toch zat. Die bootjes. Hè? In de Middellandse Zee natuurlijk. Ja. En vooral nou Rusland. Nou Amerika in isolement gedrongen wordt. En overal in de wereld uitgevloekt wordt. En daarom zich zoveel mogelijk terugtrekt. Wordt de kracht van het Westen in de Middellandse Zee ook steeds geringer. Zodat de Russen daar met vrij groot gemak daar de overhand krijgen. En daarvan ook gebruik zullen maken. Je ziet dus dat de hele politieke ontwikkeling in de wereld nu rechtstreeks toch, zij het dan langzaam, erg langzaam, maar toch rechtstreeks leiden naar die dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Ja, ja.
Ja, dat liggen allemaal pijpleidingen.
Ja.
De olie komt straks allemaal bij.
Ja, dat klopt, ja. Daar zijn ze mee bezig,
ja,
hè.
Ja, daar zijn ze heel hard mee bezig.
Als olie plaatsen. Dus
dan hoeft ze niet meer met landtankers daar.
Ja. Ja, dat ze, ja, precies. Dat is het hele verhaal. Dus als ze nou die havens daar, die havenplaatsen daar kunnen bemachtigen en die Middellandse zeekust daar, dan hebben ze alles netjes geregeld. Ja. Ja, zonder enige twijfel. Dus dat verklaart waarom dat verbond er is. En nou verklaart het ook hoe het komt dat het verbond verbroken wordt in het midden van de 70ste week. Het verbond is namelijk, wordt namelijk verbroken omdat die overvloeiende geestel komt. En die is zo geweldig sterk dat het hele verbond geen stand houdt. Je kunt wel een verbond hebben met die Arabische wereld tegen een vijand. Maar als die vijand veel sterker is, dan houdt alles op. En dat gebeurt. De Russen zijn dan ook veel sterker. Maar, nou ik daar toch over heb, kan ik wel even doorpraten. Maar het blijkt dat in het einde van de 70ste week, wanneer die landing van de Russen wordt uitgevoerd, dus uiteindelijk, en wanneer de Joodse staat vernietigd wordt en zelfs Jeruzalem valt, dan blijkt dat al die legers die daar geland zijn, die Russen dus, dat die zelf omkomen in Palestina. Zodat toch de macht niet terechtkomt bij de Russen, maar toch alsnog bij de Arabische wereld, want de Russen zijn weg. En Israël is weg, de Joodse staat. Dus blijft over Babylon. En die hebben het dan, die blazen dan natuurlijk heel hoog van de toren, want zij zijn de overlevenden dan. Zij zijn de overwinnaar. Hè? Is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Dat soort situaties krijg je dan. Maar dan gaat het van. Nee, dat wordt officieel. Voor zover ik weet, maar dat berust op een berekening waar ik mijn hand niet voor in het vuur steek. Maar, dat berust, maar voor zover ik weet, is dat in het jaar 2003, want dat komt uit de berekening. Ik praat er maar gewoon openhartig over. Dat komt uit de berekening. Er zijn de zeven tijden van Babel voorbij. Dus ik zou niet. Kijk, ik kan er geen spel tussen krijgen. Dus uit de berekening komt 2003. En dat komt ook uit de berekening van de 70 weken. Komt ook 2003 uit. Dus ik denk dat in dat jaar, of daar in de buurt althans, maar in ieder geval aan het eind van de 70ste week, Babylon als hoofdstad beschouwd wordt. Want de andere machten zijn verdwenen. Ja, en dan is Jeruzalem pas gevallen. Dus er blijft niks over. Van Rusland is niks meer te vrezen. Van Jeruzalem is er niet meer. En wat er overblijft is Babel. Je kunt je alleen nog afvragen. Ja, het zit er rechtboven, ja. En je kunt je alleen nog afvragen. En hoe zit het dan met Washington? Om Brussel maar te vergeten natuurlijk. Want Brussel, dat is de. Brussel was toen nog een ruisende stad. Maar dat is wel. Laat maar zitten. Je kunt je afvragen wat er dan met Amerika gebeurd is. Maar Amerika zit er ver en ver buiten. In elk geval. Hè? Huh? En die bemoeien zich niet mee. In ieder geval niet. En later waarschijnlijk ook niet. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar wat er in die toekomst zal gebeuren, dat tekent zich, dacht ik, toch wel aardig af. Nee, nee, nee. Nee, de slag van Armageddon is dan 33 jaar later. Want dat is de slag van Armageddon. Dat is de val van Babel. Dat leidt tot de uiteindelijke val van Babel zelf, de stad. Het zijn de laatste poging van de legers van dat rijk om Palestina te veroveren. Want het punt is dat dat rijk van die Arabische wereld, dat herstelt Griekse rijk dus van de Goliath. Het herstelt Griekse rijk van Goliath. Denk daar maar eens over. Nou, dat is een heel moeilijke die ik nou opgeef. Dat herstelt Griekse rijk van Goliath. Dat zijn ondergang vindt doordat wel degelijk in Jeruzalem een nieuw rijk tot stand komt. Jeruzalem wordt namelijk herbouwd door de gelovige Israëlieten die terugverzameld worden naar het land onder aanvoering van Joshua. Onder aanvoering van de Heer Jezus. En vanuit Petra, via Petra. Ja, dat is de gedachte. Dus de laatste krachtsinspanning van Babel zal zijn te proberen alsnog dat Jeruzalem onder de voeten lopen, en dan gaat het op de oude manier. Men komt benaderd vanuit het noorden naar Jeruzalem. Want zo gaat het altijd. Ja, of vanuit het zuiden. Maar goed, men gaat vanuit het noorden naar Jeruzalem en komt niet verder dan Megiddo, waar de legers verslagen worden, met als direct gevolg daarop de val van Babylon zelf. En dat is Armageddon. Maar dat is niet het einde van de 70ste week. Maar dat is nog 33 jaar later. Het is wel het einde van de verdrukking. Die over de hele wereld komen zal. Maar het is niet het einde van de verdrukking over Israël, want dat is al veel eerder geweest, uiteraard. Goed. Nou, dat was even allemaal terzijde. Oh ja, waarom ik zei het Griekse Rijk van Goliath, dat zat hem in, dat heb ik u al eens een keer voorgehouden misschien. Dat zat hem in dat David zei dat hij Goliath wel wilde verslaan. Toen zei Saul, dat kan jij niet, want jij bent zo'n klein mannetje en hij is groot en jij bent klein en dat is niet eerlijk. Oh nee, zei hij. Goed. Hij zei, je krijgt op je dop. Nou, laat maar zitten. Maar goed, daar konden ze zitten. Zei David, dan weet de koning zeker niet dat ik ooit al eens een keer een leeuw verslagen heb. En daarna ook een beer. Hè? Eerst een leeuw, toen een beer. En toen zei hij, en die Filistijn versla ik ook wel. Heb je dat? Eerst een leeuw, toen een beer en toen de Filistijn. Goed, en dan lezen we Daniel en dan lezen we eerst over een leeuw, Daniel 7. En daarna over een beer, want een leeuw staat voor het Babylonische Rijk. En daarna over de beer staat voor het Medo-Persische Rijk. En wat volgt er dan? Het luipaard, het luipaard. En die is een beeld van het Griekse Rijk. Goed, Daniel of en David werkt hetzelfde rijtje af. Hij zegt, die leeuw is al geweest. Heb ik alles gehad. De beer heb ik ook gehad. Nu is Goliath aan de beurt, deze Filistijn. Maar volgens het rijtje was het Griekse Rijk aan de beurt. Maar in plaats daarvan zei hij, deze Filistijn. Met name Goliath. Zodat wij het dus weer even naast elkaar leggen en bevestigd vinden wat we uit Daniel en Openbaring zelf trouwens ook zo zonder meer kunnen concluderen. Dat dat rijk van de toekomst, het rijk van het beest enzovoorts, inderdaad moet beschouwd worden als een voortzetting of herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En vervolgens van Antiochus Epiphanes. Precies hetzelfde. Want dat is een Grieks Rijk in het Midden-Oosten met een Griekse beschaving, waarvan Babel de hoofdstad zou zijn. En toen het dat zou worden, ging Lex dood, hè, Alex, Alexander. Maar in de toekomst gaat het gewoon verder waar het gebleven was. Babel wordt herbouwd, men is al druk bezig. Men doet precies wat Alexander de Grote als laatste daad in zijn leven zo ongeveer deed. Behalve dan zich bedrinken. Nou ja, dat zegt men dan, hè, dat hij daarna gestorven is. Wat ik niet geloof. Ik geloof er geen hout van. Maar goed. Maar in ieder geval, wat men nu doet is wat Alexander de Grote gedaan heeft. Sterker nog, het eerste wat men gedaan is bij de tegenwoordige herbouw van Babel, is die dingen weer herstellen die Alexander de Grote aan het bouwen was. Terwijl strikt genomen Alexander de Grote zelf aan het herbouwen was. Dus men heeft de herbouw van Babel, zoals ingezet door Alexander de Grote, voortgezet. Dat is het echte verhaal. Want wat er nu staat en afgebouwd is, is niet uit de dagen van Nebukadnezar, laat staan uit de dagen van Nimrod. Het is uit de dagen van Alexander de Grote. Zodat je maar ziet hoe Grieks dit Babel is. En dat is ook precies de bedoeling. Het gaat niet naar Nebukadnezar meteen terug, het gaat naar Alexander de Grote. En vandaar gaat het verder. En precies zo vinden we het in Daniel 8. Profetieën. Over het Griekse Rijk en vanuit het Griekse Rijk wordt de lijn meteen doorgetrokken naar na en even een korte middagrust van Daniel, die even in slaap viel, gaat het verhaal verder met een vorst die in Horen, dus die in de eindtijd komen zal. En zo is het. Na onderbreking gaat het verhaal verder in de toekomst. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze iets nieuws bedenken. Ja. Zijn ze al aardig mee bezig natuurlijk. Ja, nou dat is niet te zeggen. En ik heb er ook geen verstand van. Maar wat is Mohammedanisme? Die moorden elkaar ook uit. Om godsdienstige reden. Die zijn innerlijk verdeeld. Soms zijn het net christen, denk ik wel eens. Maar goed. Dat even terzijde. Maar nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het een variant is van het Mohammedanisme. Een herleving daarvan. En Ja, je hebt er zo, ja, maar je hebt er zoveel namen voor, dus dat zegt mij niet zoveel. En wat het dan zal zijn, ik weet het niet. Er is natuurlijk wel een opleving van, ook in onze dagen, van momentanisme, maar dan toch van een aparte soort. Ja.
Geloof je dan niet dat er religieuze samenwerking zal zijn als christendom en
dan? Jawel. Jawel, dan moeten de scherpe kantjes af, anders kan men elkaar niet vinden. Maar dat die eenheid nou op die basis gevonden wordt, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ik verwacht dat een eenheid gevonden wordt op politieke basis. Want dat is wat ik in de Bijbel lees. Als ik die profetieën allemaal lees, hè, over die wereldrijken enzovoorts, uit Daniël in de eerste plaats en in de tweede plaats het Openbaring, dan heb ik niet de minste neiging om te veronderstellen dat het om godsdienstige zaken gaat. Het gaat in de eerste plaats om politieke zaken. Ja. Ja, nou, dat wou ik nog net zeggen, want de vraag gaat verder. Politiek wordt namelijk gewoonlijk in de plaats gesteld van godsdienst, maar het blijft politiek. Het is geen religie. Communisme is ook geen religie, maar het neemt wel die plaats in, ter vervanging. Maar ik verwacht dus niet dat men elkaar vindt op basis van godsdienstige, religieuze overtuiging, maar op basis van politieke omstandigheden. Uiteindelijk is het zo, dat is in de wereld altijd zo geweest, dat de belangrijke ontwikkelingen die er zijn nooit voorkomen uit een of andere ideologie, maar altijd onder gewoon druk van de maatschappelijke verhoudingen, politieke omstandigheden, verhoudingen tussen de volkeren enzovoorts. En dat is meestal niet godsdienst, maar dat is, laten we maar zeggen, economie, bezit, macht.
En de religie
speelt. Religie wordt er altijd aan ondergeschikt gemaakt. Vandaar dan ook dat men eigenlijk gelijk heeft als men zegt dat godsdienst een uitvinding is van de mens. In de praktijk functioneert het namelijk zo. En dat wordt met christendom ook gedaan. Wordt met de Bijbel ook gedaan. Wordt ondergeschikt gemaakt aan de belangen van degene die met de Bijbel omgaat. In plaats van andersom. Dus ik denk niet dat godsdienst de belangrijkste factor is. Het speelt wel mee. Er wordt mede gebruikt natuurlijk. Maar het is niet de belangrijkste. Trouwens, Alex jezelf was, die grote dus, dat was zelf een leuk voorbeeld daarvan. Want die had weliswaar aan de ene kant de gedachte om de Griekse cultuur te verbreiden onder de volkeren. Zo prijst men de man bijna de hemel in. Want die had dan hoge idealen. En in verhouding met wat er later aan wereldrijken bestond, heeft men daar tamelijk veel gelijk in. Maar het neemt niet weg dat hij met bruut geweld dan toch de wereld veroverde. En Babel uitzocht als de plaats van zijn koninkrijk, omdat de Babel van oudsher het hoofd was van de volkeren. Hij wist dat dus nog goed. Nebukadnezar en Nimrod. En dat was dan zijn plaats. Het was toch echt gewoon een streven naar macht. Maar hij heeft het goed verkocht, denk ik altijd maar. Want hij heeft het verhaal zo goed verkocht dat ons dat vandaag nog geleerd wordt. Dat het hem alleen maar ging om de verbreiding van de Griekse beschaving. Maar het was anders. Hij was gewoon uit op macht. Zoals bij politici nog helemaal gebruikelijk is. Maar hij wist heel goed dat je met bruut geweld niet volkeren aaneen kunt smeden. Dat kun je niet met een leger. Je kunt ze wel een keer onder de voet lopen en veroveren, maar daarmee maak je ze niet tot eenheid. Integendeel, al die volkeren zullen per definitie je vijand zijn nadat je ze veroverd hebt. Het werkt dus niet. Tenzij je ze wat positiefs kunt aanbieden in plaats van wapens. En dat is in de eerste plaats brood. En in de tweede plaats spelen. En meestal eten ze het brood onder de spelen op, maar daar gaat het nou niet over. En het andere is natuurlijk godsdienst. Een cultuur waarin ze zich happy voelen. En dan zullen ze de vijand nog dankbaar zijn dat hij die cultuur gebracht heeft. En dat is precies wat Alexander de Grote meenam. Met tamelijk veel succes, want wij leven nog steeds in die Griekse cultuur. En dat is wat een meneer als Hitler helemaal niet had. Die had alleen een grote bek. Naarmate het langer geleden is dat die man leefde, herinneren we ons alleen nog maar zijn grote mond. Alleen maar praatjes, maar zonder enige. Daarom kon het ook niet bestaan. Gewoon menselijk geredeneerd. Daarom kon het niet bestaan. Dus ik denk dat in de toekomst onder politieke druk, die volkeren tot eenheid worden en dat zo'n dat Griekse Rijk, hersteld Griekse Rijk ontstaat. Onder de druk van de Russen namelijk. Daardoor komen komt de Arabische wereld tot eenheid. En als de Russen Palestina dan invallen, worden ze daar geoordeeld door de Heer zelf. Zodat dan overblijft die Verenigde Arabische wereld. Die schijnen daar de overwinning behaald te hebben. Het was niet waar. De Heer haalde daar de overwinning. En daar komen ze in de loop van de volgende 33 jaar dan wel achter. Maar ik geloof dat de eenheid tot stand komt door de politiek, door de macht, door de economie of hoe het allemaal maar heten mag. Maar ik geloof wel dat godsdienst daar een rol bij gaat spelen. Al was het maar alleen omdat we iets dergelijks natuurlijk ook vinden in Daniël 11 en in Openbaring 13. Waar duidelijk sprake is van een religieuze gerichtheid. Hè? Daar denk ik niet over. Wat moet ik erover denken? Over de Maccabeeën? Een deel van wat in de boeken van de Maccabeeën staat, is geschiedenis die zich afspeelde in de dagen van de Maccabeeën. In de dagen van Antiochus Epiphanes, de dagen van de ontwijding van de tempel. En die ontwijding van de tempel was aangekondigd door Daniël, met name in Daniël 8 en voor een deel in Daniël 11. Maar de verhaal is dit, dat Daniël 8 en Daniël 11 niet vervuld werd in de dagen van de Maccabeeën, dus in de dagen van Antiochus Epiphanes, maar in de dagen van zijn grote opvolger, de hoorn uit de eindtijd, om het maar zo te zeggen. Dus dat is het verhaal. En dan betekent het dat de heilige plaatsen ontheiligd worden en dat soort dingen meer. Maar wie dat dan precies doet, wel de heidenen doen dat. Hoe dat precies gebeurt, weet ik niet. Ik zou het niet kunnen vertellen. Maar ik ben niet geneigd om de boeken van de Maccabeeën daarin te betrekken. Ze vertellen ons wel wat over de geschiedenis van die dagen. Maar je mag ze daarmee zeker niet beschouwen als ook profetisch. Want dat is het niet. Dan zou het in de Bijbel hebben moeten staan. En ik ben ervan overtuigd dat ze apocryf zijn. Dat ze niet in de Bijbel thuis horen. Goed. Wat we dus vinden is in Jesaja 28... De gedachte dat Israël ook in de toekomst alsnog een verbond met de heidenen zal maken. En dan zegt, als die overvloeiende geest er doortrekken zal, als de Russen komen bij wijze van spreken dan, als de overvloeiende geest er doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want we hebben een verbond met wie dan ook. Met Babel, zeg maar, voor mijn part. Want we hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld. En onder de valsheid, dat is leugen, hebben wij ons verborgen in de zin van, daar hebben wij een schuilplaats gezocht. Maar dan zegt de Heer daarover. Daarom al zo zegt de Heer, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En wie gelooft, die zal niet haasten. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood en de hagel zal de toevloer door de leugen wegvagen enzovoorts. Dat wil zeggen dat vanaf vers 17 dan gesproken wordt over een oordeel wat de Heer zelf zal brengen over dit volk, ondanks de verbonden die ze hebben. Ondanks dat ze zeggen het is vrede en zonder gevaar. Maar voordat dat oordeel wordt aangekondigd vanaf vers 17, staat er eerst in vers 16, daarom al zo zegt de Heer, ik leg een grondsteen in Sion. Dat betekent dat de Heer een plaats, tussen aanhalingstekens, een plaats heeft uitgezocht waar men zal kunnen ontkomen aan de toorn Gods. Alvorens hij de toorn aankondigt, kondigt hij dus in vers 16 aan dat men ergens aan die toorn kan ontvlieden. En dat ergens moet je niet al te letterlijk opvatten, want het spreekt niet over een geografische plaats, maar het spreekt over een overdrachtelijke plaats. Die plaats is namelijk Christus. Want er staat, daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion. En dat Sion niet letterlijk bedoeld is, maar overdrachtelijk, wordt bewezen uit aanhaling van dit schriftgedeelte in Romeinen 9 vers 33. Want daar wordt deze uitspraak op onze tegenwoordige tijd van toepassing gebracht. En je gelooft toch niet dat de apostel Paulus in Romeinen 9 bedoeld heeft dat men zou moeten vluchten naar Jeruzalem, met name naar de plaats waar het paleis van David stond, want dat is Sion, opdat men daar gered zou worden. Dat is niet waar. Sion wordt dus overdrachtelijk genoemd, want Sion is de staat hier voor het koninkrijk, uiteraard. Hè? Sion is de plaats waar de troon van het koninkrijk staat, en daarom is het in brede verband de aanduiding van het gehele koninkrijk. Dus ik leg in het koninkrijk een grondsteen. Een steen, maar daar hebben we het al over gehad. Dat is diezelfde steen waarop je kunt vallen volgens vers 13. De steen wordt daar weliswaar niet genoemd, maar er wordt wel op gezinspeeld natuurlijk. Men zal achterwaarts vallen en verbroken worden. Men zal namelijk op de steen vallen. Welke steen? Nou, die steen die God gelegd heeft, niet opdat men erop vallen zou, maar opdat men erop bouwen zou. Dus ik leg een grondsteen in de zin van een fundament, hè? Uiteraard. Een grondsteen in Sion. Een beproefde steen. Een steen die al van alles heeft doorgemaakt, die bewezen heeft betrouwbaar te zijn. Een beproefde steen. Een steen dus die door het oordeel gegaan is, om zo te zeggen. En daarom heet het ook een kostelijke hoeksteen. Een kostelijke steen is namelijk een edelsteen. Hè? U weet, goud, zilver en kostelijke stenen. Ja, dat spreekt over edelstenen. En deze steen is een edele steen. Die is namelijk door het oordeel gegaan. Dat is trouwens met een edelsteen altijd het geval. Een edelsteen is per definitie een beproefde steen, een steen die door grote hitte, door vuur en door grote druk, verdrukking gegaan is. En dat spreekt natuurlijk in alle gevallen over het lijden en de dood van de Heer Jezus. En als die steen gelegd wordt in Sion, dan spreekt het over de opstanding van Christus. Bovendien, het woord Sion, de naam Sion, betekent een opgerichte steen. Ja, het wordt vertaald met, hoe noemen ze dat nou? Hoe noemen die Engelsen dat nou? Een landstone, noemen ze dat zo? Ik weet niet meer. Ik ben het woord nou kwijt. Maar in ieder geval een milestone, dat kennen ze in elk geval. Een milestone, dat is, zeggen we, mijlpaal zeggen wij dan. Maar bedoel het nou letterlijk, een steen die gelegd wordt als merkteken. Een Sion is namelijk een opgericht teken langs de weg. Een markant punt langs de weg. Dat kan fungeren als mijlstoon, dus als mijlpaal. Zo van, je hebt nou een mijl gelopen, het is nou nog zo ver. Maar ook in de zin van wegwijzer. Dan kom je bij de dikke steen en dan moet je linksaf. Oh nee, rechtsaf natuurlijk. Sorry. Stuur ik juist de verkeerde kant op. Hè? Nou ja, rechtsaf dus. Maar een Sion is namelijk een opgericht teken. Ik meen zelfs, maar ik weet het niet helemaal zeker, maar ik meen me te herinneren zo uit mijn hoofd, dat het woord Sion zelfs gebruikt wordt voor het opgerichte teken van Absalom. Maar geloof nou niet meteen wat ik zeg, want ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het zo was. Absalom, weet hoe, die had geen zoon en in plaats van een zoon had hij een opgericht teken. Bij zijn graf. Zodat je maar weer ziet dat een opgericht teken een zoon is. Goed, hè? En wel die van Absalom, die immers de vader des vredes is. Dus wie is dan de zoon van Absalom? De vrede. Heel goed. Het woord zegt het al. Nou goed. Sion is dus een opgericht teken. Sion staat dus voor opstanding. Ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Dus er staat wel drie keer, eigenlijk vier keer, dat het wel een heel erg degelijk fundament is. Hij geeft niet mee, dus als je erop valt, kun je het verder wel vergeten. Dat gaat trouwens automatisch dan. Maar je moet er niet op vallen, je moet erop bouwen. Dat staat er niet zo letterlijk, maar er staat: wie gelooft zal niet haasten. Waarbij haasten het normale woord is voor hard weglopen. Eigenlijk vluchten. Haasten is vluchten. En hij haaste zich, enzovoort, betekent en hij vluchtte. De betekenis van het woord is in de loop der jaren in het Nederlands wat veranderd. In de Bijbel kan het natuurlijk niet veranderen, dus we houden die betekenis vast. Er staat dus die gelooft, die zal niet hard weglopen. Die zal niet iets anders zoeken. Waarom zou men hard weglopen? Omdat men een schuilplaats zoekt. Men zoekt schuilplaats voor de overvloeiende geestel uit vers 15 en uit vers 17 en 18 enzovoorts. Je moet het vers dus gewoon in het verband zien waarin het staat. Men zoekt een plek om waar men steun zoekt. Nou, wie gelooft in de steen, die zal daar niet bij weglopen. Wat zal hij dus doen? Hij zal op die steen gaan zitten, oftewel hij zal erop bouwen of wat dan ook maar. Maar er zijn nog een paar verklaringen van. Hè? Ja, je kunt je eraan vastklemmen, hè. Klem vast aan de rots. Je kunt er ook ingaan en erin schuilen. Dan is het een rots met een gat erin, een spelonk. Dat is aardig voor een doorboorde rots. Nou ja, Mozes deed dat, schuilde erin. En in Petra schuilt men ook in de rots. En het overblijfsel van Benjamin, leuk, het overblijfsel van Benjamin. Of het overblijfsel namelijk Benjamin, daar wil ik afwijzen. Maar het overblijfsel van Benjamin schuilde ook in de rots. En zo, ze kennen dus iemand die werd begraven in de rots. Maar ja, dan kwam hij weer tot leven, dat is ook lastig. Toen moest hij er weer uit. Nee, ik bedoel niet eens de Heer Jezus, maar dat had ik ook kunnen bedoelen natuurlijk. He? Nee, ook niet, die bedoelde ik ook niet eens. Nog moeilijker. Iemand in de dagen van Elisa. Nee? Oh, dan lees het nog maar eens na dan. Zie, er zijn toch nog altijd verrassingen. Goed, maar in ieder geval in de rots of kan men schuilen of op de rots kan men schuilen. Of op de rots kan men bouwen. Ik denk, dat is even te zeggen, ik denk dat als de Heer zegt dat je niet op zand moet bouwen, maar op de rots, weet u wel, over die wijze man en die dwaze man, dat hebben we op de zondagsschool geleerd, het liedje dan. Maar het verhaal staat in de Bijbel, de Heer vertelt dat. Ik denk als de Heer dat verhaal vertelt, dat hij denkt aan dit schriftgedeelte. Men moet niet bouwen op zand, maar op de rots. Zand is altijd het, wat is zand? Daar gaan we even, kunnen we meteen even gaan overklaren. Wat is zand? Zand is het zand der zee. En dus eigenlijk heeft het te maken met de volkeren. Daar moet men dus niet op bouwen, want dat spoelt weg. Vraag het maar eens na in Scheveningen. Dan moeten ze eens in de zoveel jaar het zand hier uit de Veluwe graven, opdat ze daar strand moeten hebben. Anders gaan ze daar failliet. Ik heb trouwens gezien dat ze het nou uit de straten weggraven, want ik was er gisteren nog. Maar dat is weer even terzijde. Maar in ieder geval, zand is zand der zee en daar moet je niet bouwen, want daar komt de zee en die spoelt het zand weg en dan valt je huis in elkaar. Ik heb het vroeger in Noordwijk wel gezien, ik weet niet of het nog zo is, daar liggen allerlei bunkers schots en scheef door elkaar, op zijn kop en op zijn kant, of gewoon op een punt, zo in het strand of in de duinen. Want daar hebben enige lui, ik weet niet meer waar vandaan, maar die hebben daar bunkers gebouwd in de oorlog. Om de Engelsen tegen te houden of iets dergelijks. Maar in ieder geval, ze hebben dat gebouwd op zand. En het zijn heel degelijke bouwwerken. Die breken niet kapot, die blijven één geheel. Dat is waar, ze zijn ontiegelijk sterk. Maar ze staan er wel een beetje vreemd bij. Want het is op zand gebouwd. Der zee. En Israël sluit een verbond met heidense mogendheden. Dat is bouwen op zand. Letterlijk, bijna letterlijk. Hè? Nou, dat moeten ze niet doen. Maar in plaats daarvan zouden ze moeten bouwen op de rots. Die niet wankelt. Waarna de Heer zegt: ik ben Jehovah uw rotssteen. Ik ben Jehovah uw rotssteen. Je kunt daar het beste opbouwen en het beste inschuilen. Je vindt er trouwens honing ook binnen, dus dat is altijd leuk. De honing uit de rots. Ja, nou, dat is ongeveer de strekking van Jesaja 28, vers 16. De steen is namelijk Christus. Die en wanneer men die vindt en wanneer men in hem gelooft, dan zal men daar niet bij vandaan vluchten. En de nadere verklaring daarvan staat in Jesaja, of in Romeinen 9. En het wordt toegepast op onze bedeling. Zodat het nu ook al geldt, maar in de toekomst net zo goed. Want de enige schuilplaats voor een Israëliet, en voor een heide trouwens ook, maar de enige schuilplaats voor de Israëliet is Christus. de rots die niet wankelt. En die heeft mijn hart nodig, want daarna komt het oordeel. Het oordeel van de grote verdrukking. Van mijn part uiteindelijk het oordeel van de jongste dag, want dat kan ook allemaal nog. Maar het maakt niet uit, het is maar één plaats die niet wankelt. Want wij hebben ontvangen een onvergankelijk priesterschap, een onvergankelijke hoge priester en een onbewegelijk koninkrijk. Ik citeer maar even dus beide keren uit Hebreeën. Onbewegelijk koninkrijk, want in Sion, dat is het koninkrijk, ligt deze vaste steen. Goed, daar laten we het bij, want we hebben geen tijd meer. We zullen danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor de genade die we hebben ontvangen. Danken u ook voor de rots die niet wankelt, die ons gepredikt is en in wie wij ons vertrouwen en ons geloof mogen stellen. We danken u Vader dat wij gebouwd worden als levende stenen op die ene steen. Dat we gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Tot een geestelijke woonstede, een geestelijke tempel, een geestelijk koninkrijk, een geestelijk Sion. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en ook mogen weten uit uw woord dat wanneer we daarop gebouwd zijn, dat we dan ook behouden zullen worden van de toekomende toorn. Dat we bevrijd worden van al deze oordelen, omdat ze niet voor ons bestemd zijn, omdat onze heiland zelf het oordeel reeds gedragen heeft aan het kruis. We danken u, Vader, dat wij daaraan mogen ontvlieden en bewaard mogen worden tot het toekomende koninkrijk. We zeggen u dank, Vader, dat we vanmorgen ook uw woord mochten openen en mogen zien hoe al deze dingen spreken over dingen die haast geschieden moeten. De dingen die zullen gebeuren in Israël en in de wereld. Maar we danken u aan de andere kant dat we mogen weten dat u ons daarvan verlost hebt. En dat we persoonlijk met alle vrijmoedigheid en vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien, omdat u die toekomst in uw eigen hand gesteld hebt en omdat onze zegeningen in Christus ja en amen zijn. We danken u daarom voor deze morgen en bevelen onszelf bij u aan. Ook voor het verdere van de dag en de komende dagen wilt u ons dicht nabij zijn en onze verwachting en hoop richten op de dingen die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.